Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Men zal van mij zeggen, spreekt de Heere, gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem ontstoken zijn. Kom, gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen, en wel uit Psalm 65, de eerste twee versen. Wij noemden u Psalm 65, de eerste twee versen. stellen wij ons nu onder de tucht en belofte van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, zo mogen wij aan de morgen van deze aan uw dienst gewijd en geheiligde dag samenkomen in dit huis van gebed. En wat een voorrecht is dat, Heere. Wat een voorrecht dat u ons dat geeft. Want hier zijn we toch in de werkplaats van de Heilige Geest. Hier wilt u toch mensen ontdekken aan hun schuld en zonde. Hier wilt u zich openbaren aan het hart. O, u doet het ook zomaar in het midden van de week. U doet het zomaar te midden van de arbeid zelfs, wanneer de woorden van u kracht gaan doen in het hart van een zondaar, wanneer die werkenderweg het overdenkt. Uw woord, dat is een zaligmakend woord door de bediening van uw geest. En wij zien in uw woord het voorbeeld in Jacob. Die was op de vlucht. En daar bij Bethel mocht hij ervaren, dit is niet anders dan een huis Gods. Maar toch in zonderheid ook de dienst van u. Daarom zegt u het zelf, laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En nu zijn we er, Heere. Ach, zou u zelf vanuit de hoge hemel neer willen komen. En ons aller hart willen aanraken. En u weet wat we nodig hebben. De een heeft een bestraffing nodig of een waarschuwing. En ander een lokking, een nodiging, een bemoediging, een vertroosting. Heere, mag er voor iedereen wat bij zijn, opdat wij tot zegen hier samen mogen komen. en dat er niet ooit een dag komt waarop ook deze dag in herinnering gebracht wordt. En waar dan gezegd zal worden, u hebt de weg geweten en niet bewandeld. O Heere, bewaar een ieder daarvoor. En geef zo dan uw zegen vanuit het woord. Wil u daartoe ons allen gedenken in het spreken en in het luisteren. Gedenken ieder met allerlei noden die er kunnen zijn. Ziekten, verdrietelijkheden. Elk huis heeft zijn kruis, zeggen wij, en elk hart zijn smart. Gedenken ieder, Heere, de eenzame, de weduwe, de wezen, de verlatene. O grote God, u weet wat een smarter kan zijn, ook psychische nood. Ontferm u zich en laat vanmorgen ook weten dat u er bent in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heb dank, Heere, dat mevrouw de Ruiter weer uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden na een operatie. U daarvoor de lof en de eer. En gedenk ook mevrouw Bosman, die mogelijk vandaag uit het ziekenhuis zal komen. Vanwege hartklachten moest ze opgenomen worden. Heere, maak ook daarin alles wel. Wij zeggen tegenwoordig dat ze in het ziekenhuis, dat ze daar geen mensen houden die al een klein beetje zichzelf helpen kunnen. Maar het is soms nog, als een mens eruit komt, dat hij nog zeer zwak is. En daarom help en ondersteun ook de man. En geef dat alle middelen tot herstel gezegend mogen worden. En als we zo vanmorgen bij elkaar zijn, Heren, dan mogen we zeggen, voor zover wij weten, dat er geen hele ernstige zieken zijn. En toch, o Heren, en toch, we weten het niet. We dragen de doodskiemen allemaal bij ons. En geef dat we dan alle, wie we ook zijn, voor en toebereid mogen zijn. Zeker ook in deze tijd van griep en allerlei andere kwalen. O Heere, wat worden we bepaald bij de broosheid, de vergankelijkheid van het leven. En dat we een borg nodig hebben voor onze schuld en wat een voorrecht. Wat een eeuwig wonder als we dan de dood onder ogen mogen zien. En mogen zeggen, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Heere, dat alles verwerkt. Verwekt door het bloed van die dierbare middelaar. En als wij vanmorgen hier bij elkaar zijn, Heren, dan zijn er ook mensen die meeluisteren met de kerkradio of met de laptop, meekijken zelfs. En dan is dat niet beperkt zelfs tot ons dorp, maar zo is het sinds corona, dan gaat het hele land door. En dan zijn er ook die zeer ernstig ziek zijn en die inderdaad liggen voor de poorten van de eeuwigheid, maar doe een blik slaan, één geloofsblik, op die dierbare middelaar. En bergen zijn vlak en zeeën droog. Dan mag het zijn, dan is straks de vreemdelingschap vergeten. En dan zijn we voor eeuwig in het vaderland. Heren, wij dragen ook de school aan u op. Met name de Boasjagin-school, waar nog vacatures zijn. Heren, zou u alstublieft ook willen geven dat er nog mannen of vrouwen gevonden mogen worden om de kinderen van de basisschool te onderwijzen in rekenen en talach, daar zullen er nog wel een paar van zijn, maar bovenal ook in de vrezen des Heren. Gedenk ons naar de rijkdom van uw genade. Geef ons een gezegende voorbereidingsdienst op de bediening van het heilig avondmaal. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wij gaan luisteren naar het lezen uit Gods woord. En u zal worden voorgelezen Johannes 6 en daarvan de versen 22 tot en met 59. Wij noemden u Johannes 6 vers 22 tot en met 59.
Des andere daags de scharen die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene, daar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? En Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten: en zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en het bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, 5000 mannen hebben gegeten. De kinderen en de vrouwen niet meegerekend. En ze aten van 5 broden en 2 visjes. En ze hebben hun buik als het ware rond gegeten. En er was nog over ook. Wat een wonder. Dat vonden de mensen zo, ja, wie zou het niet bijzonder vinden. Dat vonden ze zo bijzonder dat ze zeiden: oh, hij moet onze koning worden. Dan hebben we een broodkoning. Maar de Heer Jezus wil helemaal niet gekroond worden. Want die is niet gekomen als een koning voor deze wereld. Want hij is een koning die ook wel genoemd wordt de koning van het koninkrijk der hemelen. Dus de Heer Jezus die ontloopt die grote mensenmenigte. En dan komt hij uiteindelijk weer in Capernaum. Maar ze weten hem te vinden. De synagoge van Capernaum stroomt vol. En dan zegt de Heere Jezus tegen die mensen: voorwaar, zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat ge tekenen gezien hebt, maar omdat ge van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dus die mensen die krijgen van de Heere Jezus te horen: jullie zagen daarin niet de tekenen van wie ik ben. Want dat moet je nou eens goed bekijken. Die wonderen die zijn niet gegeven om te zeggen: nou kijk eens, we hebben een wonderkoning. Maar dat zoals de Heere nou mensen met het lichaam verzadigt, dat hij zo met de ziel verzadigt. Dat waren tekenen. Dat waren tekenen. Het betekent niet dat het altijd zo is dat de Heer op die wijze werkt. Net als al die zieke mensen die bij hem kwamen. Want er is een tijd opgehouden. Als de Heer Jezus een mens als een dode levend werd of zo. Dat was een teken. Niet een teken dat hij goed is voor het lichaam. Maar bovenal dat we zo uit de doodstaat opgewekt zouden worden. Of van een blinde geestelijk ziende zouden worden. Ze hebben de tekenen niet gezien. Ze hebben alleen maar brood gezien. En dan zegt de Heer Jezus inderdaad, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat ge tekenen gezien hebt, maar omdat ge van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Nou, en dan komt er een hele toestand daar in die synagoge van ongeloof en van verzet. En dan zegt de Heer Jezus, te midden van dat alles, de woorden die de tekst vormen voor deze morgendienst, namelijk wat er staat in 44e vers. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En misschien is er wel een die zegt, ik vind dat nog niet zo'n uitnodigende tekst voor een voorbereiding op het heiligavondmaal. Maar daar kon je wel eens meevallen. Dat kon de aangevochtenen nog wel eens meevallen vanmorgen. We gaan het hebben over het komen tot Christus. En dan letten we op de toestand van de natuurlijke mens, want niemand kan komen. We letten op de trekking van de hemelse Vader, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En dan tenslotte de toezegging van de Zonen Gods, want ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, wanneer alle hoop me gans ontvielen en niemand zorgde voor mijn ziel. Eigenlijk weten we het al, hè? Maar laten we eerst gaan zingen. En dan hebben we nog wat afkondigingen. De collecte die is de eerste voor de kerk. De tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats. En aan de deur, dan is daar de collecte voor het fonds christelijke doeleinden. Al die collecten van harte aanbevolen. Volgende week zondag zal in de ochtenddienst het heilig avondmaal bediend worden. Aanstaande woensdagavond 26 februari is er daar een bijbelavond in het kerkerf, aanvang 7:30. Iedereen hartelijk welkom, na afloop is er tot 9:30 sensuur amorum. Vandaag is er in verband met de voorjaarsvakantie geen zondagschool en volgende week zal dat er ook niet zijn vanwege de bediening van het heilige avondmaal. En deze week zijn er geen gewone catechisaties, dus dat betekent vanwege de voorjaarsvakantie dus morgenavond niet en een vrijdagavond ook niet. En daarom zijn de belijdeniscatechisanten om 7:30 op vrijdagavond welkom. Vanaf 3 maart tot 8 maart zullen de retouranveloppen voor de vrijwillige bijdrage worden opgehaald, indien u die nog niet zelf hebt ingeleverd in de kerk. U kunt de envelop nog deze en volgende week zondag in de kerk retourneren. Laten wij samen gaan zingen. En dan wel uit Psalm 32. Psalm 32. En daarvan de versen 4, 5 en 6. Wij noemden u Psalm 32. Vers 4, gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats ingevaren. Het vijfde wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. En het zesde, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Psalm 32, vers 4, 5 en 6. De tekst is dus het 44ste vers. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. We zouden dus stilstaan bij het komen tot Christus. En dan letten wij in de eerste plaats op de toestand van de natuurlijke mens. Die kan niet komen. In de tweede plaats de trekken van de hemelse Vader. Want als die gaat trekken, dan gaan ze komen. En tenslotte de toezegging van de Zoon van God. Want hij gaat opwekken ten uiterste dagen. Toen ik dacht, nou kan het nooit meer. En toen gebeurde het. Ja, er zit een hoop volk in de synagoge. Ze zijn niet allemaal gekomen. Van die 5000 zijn er ook een hoop achtergebleven. Die hadden hun buik binnen, die hadden hun buik dik gegeten. En toen ze hoorden dat Jezus toch geen koning wilde worden, nou ja, dan niet. Maar er waren ook nog wat mensen, ja, die waren toch al nog wat fanatieker. En waar gaan ze dan toe? Dan gaan ze naar Capernaum. In Capernaum, daar is de synagoge. En die synagoge, die zit helemaal vol. Dat zou je toch mooi vinden. Dat is toch mooi als de hele synagoge vol zit. Dat is toch prachtig als de kerk helemaal vol zit. Helemaal vol. Je moet maar rekenen dat er geen leeg plekje was. Dan is het toch eigenlijk wat onvriendelijk hoe de Heere Jezus nou spreekt. Laten we heel eerlijk zijn. We zouden vandaag de dag zeggen, nou, dan moet je kans waarnemen. Zoveel mensen, dan moet je ze heel dichtbij komen en, ja, vliegen, die vang je niet met azijn, maar met stroop. En toch, zo werkt de Heere niet. De Heere maakt mensen, hij vernieuwt mensen, hij wederbaart mensen, hij bekeert mensen, hij trekt mensen op de manier zoals hij wil. En dat is altijd met het erkennen dat er in mij geen goed is. Tot in der eeuwigheid. Hij laat me zien. Hoe dan ook. Op een evangelische of op een wettische wijze. Doet er helemaal niet toe. Maar hij laat me zien. Dat het bij mij tot in der eeuwigheid niet te vinden is. En hij stort de liefde, de trekkende liefde. Altijd in het zondershart. Dat zijn twee kenmerkende dingen. Twee kenmerkende dingen. Het is niet degene die wil, niet degene die loopt. Het is de ontferming van God. Hier in Capernaum zijn de mensen dus inderdaad nieuwsgierig naar de Heere Jezus, die een broodkoning is. Maar dan gaat de Heere Jezus zeggen, maar lieve mensen, ik ben eigenlijk het brood des levens. Jullie komen tot mij omdat je een beetje trek hebt en dan hoop je dat ik je te eten geef. Maar eigenlijk ben ik in de wereld gekomen om hongerige harten te verzadigen met het brood des levens. Om dorstende zielen te verzadigen, te verkwikken met het water des levens. Als de Heer Jezus begint te spreken over het feit dat hij het brood des levens is, dan moet je eens opletten wat er dan gebeurt. dan valt dat verkeerd. Dan raken die mensen geïrriteerd. Die zeggen tegen elkaar, ja, hij is de zoon van Jozef. Ja, er zijn prachtige dingen zojuist gebeurd. Dat kunnen we niet ontkennen, daarom zijn we gekomen. Maar hij is de zoon van Jozef. En zijn broers en zijn zussen, die zijn toch bij ons. En hier zien we dus opnieuw dat de Heer Jezus echt vleeselijke broers en zussen had. In de letterlijke zin van het woord. En in de figuurlijke zin van het woord. Want ze erkenden hem notabene nog niet eens ook. Gelukkig gaan later de schellen van de ogen. Maar goed, die mensen zeggen, Jozef, daar is hij toch de zoon van? En zou hij nou zeggen, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald? En zou hij nou willen zeggen, als het ware, dat wij alle, wij Joden, wij medegenoten van hem, want eigenlijk is hij één van ons, zouden wij hem benodigen voor onze ziel? Zouden we hem nodig hebben om zalig te worden? Als het over een landbouwproject zou gaan, dan kunnen we hem goed gebruiken. En als het over de bakkerij gaat die in de soep loopt, nou dan kunnen we hem goed gebruiken. Maar hoor je er eigenlijk jezelf vaak niet in? Hoeveel mensen zijn er niet die een gebed tot de Heere doen? Tenminste, dat zeggen ze, en ik heb erom gebeden. Ze waren ziek en ze zijn beter, ik heb erom gebeden. Ja, maar was nou ook, genees mij, red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven. En nou geestelijk. Er waren in Capernaum wel zulke mensen. Ik denk alleen al aan die lamme. Die lamme man. Die had de Heer Jezus ook nodig. Die had honger in zijn hart. Die had honger naar de gerechtigheid. Die had dorst naar de gerechtigheid. Die treurde vanwege de zonde. En toen heeft de Heer die man rijk beweldadigd. Hij heeft hem te overgegeven van het geestelijke manna. En daar vanwege het ongeloof der Joden nog de gezondheid op de koop toe. Die man die wist het. Tekenen die hij doet, zijn tekenen van eeuwig leven. Hem heb ik nodig. Maar hier niet. Er staat dan ook dat ze onderling begonnen te murmureren, hè, te mopperen, te brommen. En waarom zouden ze nou murmureren? Waarom bromden die mensen nou tegen elkaar? Waarom? Nou, wellicht dat er een paar waren, dat ze zeiden, kijk eens, die beginnen aandacht te krijgen. Dat moet niet gebeuren hoor. Weet je wel wat hij zegt? De stemming maken, brommen, murmureren. Dat waren nou die mensen, die zeiden, hij moet koning worden. En nou begonnen ze te mopperen, te brommen, te morren. Te murmureren. Calvijn die zegt, het zijn Joden die het allerbeste moesten weten. Die vanuit de Heilige Schrift moesten weten. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt. Want het staat er toch in Gods woord. Gehoorzamen is beter dan offeranden. Die offerande van ons, dat doet het niet. We hebben een ander nodig. Gehoorzaam, het is bij ons ook niet. We hebben die ene nodig die gehoorzaam geweest is tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Hij is gekomen tot de zijnen. Zijn zijnen hebben het niet aangenomen. Ze begonnen te mopperen. Te morren. Gemeente, net als vandaag, mensen die zeggen, daar komen ze weer met dat evangelie van de verzoening door het bloed van de Heer Jezus. Ik word daar ziek van. Ik moet dat niet elke week. Alsjeblieft, heb je geen andere dingen. En wie het verstaat, die zegt, ik kan er niet genoeg van horen. Want het is Jezus leven van mijn leven. En Jezus dood van mijn dood. Maar er zijn echt mensen hoor, die zeggen, daar walg ik van. Ik heb elke keer dat verzoenings... Dat wil ik niet. Vertel mij eens hoe een christen moet leven vandaag. Nou, dan kan ik het al vertellen, dat red je in de eeuwigheid niet. Ik heb een borg nodig, die mijn rechtvaardiging is en mijn heiliging. En toen begonnen ze te brommen onder elkaar, toen begonnen ze te murmureren onder elkaar. Ze gingen met hun verstand te werk. Ja, u moet het mij niet kwalijk nemen dat ik zo graag... Ik ben er trouwens nog nooit geweest in Wittenberg, maar misschien dat er nog een keer van komt in de tijd die aanstaande is, zo de Heer het me geeft. Maar goed, ik ga wel heel vaak kerken in Wittenberg, maar dan via het papier, want we zijn gelukkig gezegend met een hele hoop werk van Luther. En nou zag ik, ik heb niet altijd dat je iets van hem vindt, maar nou laat ik van de week toch een mooie verklaring over Johannes 6 vinden, want dat is een onuitputtelijk gedeelte uit Gods woord. We hebben er ooit wel eens eerder uit gepreekt, maar niet dit. Maar elke tekst, daar zit zoveel merg in, zoveel geweldigs. Maar goed, we hebben deze nou genomen vanmorgen, maar toen las ik bij Luther dat hij zegt, hier zie je weer dat een mens altijd met zijn verstand te werk gaat. En hij noemt dat ergens, das hoere vernoemd. Met andere woorden, dat is een hoerachtig vernuft. Ons verstand, een mens laat zich vaak, die laat zich voorstellen op zijn verstand, zijn kennis. Die man weet even wat. En die vrouw, dat heeft, ja geweldig, die heeft toch een kennis. Maar het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Je hebt hele verstandige mensen, hele knappe mensen. Maar het is toch waar wat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. Het evangelie is voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergernis. Want om nou toe te geven dat er van mij niks deugt, helemaal niks deugt, hè, tot in het bot niet. Want dat doen de ware avondmaalgangers, die mensagen zichzelf, die zitten daar aanstaande zondag en die zeggen, ik heb zo'n honger naar u, want in mij is toch niks te vinden. Zo'n honger naar Jezus, zo'n dorst naar Jezus, wat heb ik toch. Wat heb ik, dat is een goede ontdekking hoor, is dat er mag zijn van de week, ik heb niks. En juist waar ik niks heb, heeft hij alles. Daar moet je elke keer weer geoefend worden, want dat oude deel, ook van Gods kinderen, zoekt altijd maar weer bij zichzelf. Maar ik mag het ruimschoots putten uit die onuitputtelijke bron Christus. Maar ja, dat is de mens een dwaasheid. Er moet toch getrokken worden. Dan moet de Heere er toch aan te pas komen. En die wil er aan te pas komen. Maar goed, ik zou nog even bij die preek van Luther even blijven stilstaan. En dan zegt hij, die mensen die gaan passen. Ik vond het zo mooi. Ik dacht, jongens, kon ik zo eenvoudig preken als die man. Hij zegt, daar gaan de mensen passen. En die gaan meten. En die gaan kijken, hoe krijg ik het evangelie passend naar mijn snit. Ik ga dat passen en meten. En dan zegt hij zo eenvoudig, hij zegt, mensen, als je wilt passen en meten met je verstand, hij behandelt dan de kerkgangers als hele kleine kinderen, hij zegt, dan weet je met je verstand dat een koe groter is dan een kalf. Dan kun je goed rekenen, hè? Een kalf is kleiner als een koe. En 3L is meer als 1L. En dat weet je verstand ook, hè? Dat je een dak niet onder je huis, maar op je huis legt. Je zou zeggen, gaat hij de mens nou belachelijk maken? Ja, maar zo belachelijk is nou een mens. Die met zijn verstand te werk gaat. En die niet eenvoudig vertrouwt wat het woord zegt. En die zegt tegen mij en tegen u en tegen ons allemaal, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En hier wordt ons gezegd, zoek het niet in je werken, maar zoek het in Christus werk. Dat staat er toch ook? We hebben het net zo gelezen. Dit is het werk Gods, dat je gelooft in hem. Wat moeten we doen? Ja, die luidt altijd maar doen. We willen ze voldoen. Laat het toch doen. Het mooiste werk is, jongens en meisjes, ze zeggen wel eens, het mooiste werk is vuurwerk. Dat is gevaarlijk hoor. Ik zeg vanmorgen, het mooiste werk is het volbrachte werk van de Heer Jezus. Onthoud dat voor eens en voor altijd. En al zegt je verstand, al zegt je gevoel, het zegt me niks. Hou er hem vast. Dit is waar. En daarom staat er, niemand kan tot mij komen. Ja, je kunt wel tot hem komen in de zin van, ik wil iets hebben, ik wil iets gedaan hebben, ik wil graag genezing hebben. Maar hij nou zegt, ik kom met al mijn schuld en mijn nood, mijn zonde en ellende tot hem. Ja, dat haal je niet bij jezelf vandaan. Dat werkt de Heer. En nou één ding nog, en dan gaan we naar onze volgende punt. Waar komt nou dat niet kunnen vandaan? Waar komt nou dat niet kunnen vandaan? Dan zeg ik u toch vanmorgen, dat komt bij de ongewilligheid vandaan. Omdat een mens er eigenlijk geen zin in heeft. Heel keurig heeft Spurgeon, dat is onder woorden gebracht, over onmacht en onwil. Ja, het is eigenlijk een heel luguber, een verschrikkelijk voorbeeld. Dat ben ik eigenlijk niet gewend van Spurgeon, maar toch wel een mooi beeld. Afschuwelijk ook wel, maar goed, toch wel een bijzonder beeld. Hij zegt, kijk, hij zegt, als er nou eens een moeder is met een babytje. Is er een moeder in met een babytje? Nou, kijk eens naar die boord in Bethlehem. En als er dan eens een soldaat zou zijn die zou zeggen, hier heb je een zwaard. Dan moet je je eigen kindje doden. Dan kan die vrouw het wel. Maar ze wil het niet. Ze kan het wel, maar ze wil niet. Tuurlijk niet. Wie gaat zijn eigen, fysiek zou ze het kunnen. Maar nee, je gaat je kind toch niet doden. En zo moeten we het nou zien in deze dingen. Zo moeten we het zien in deze dingen. De wil ontbreekt. Daarom zegt de Heer Jezus op een andere plaats, ook in ditzelfde hoofdstuk. Gij wilt tot mij niet komen. Je hebt er geen zin in. Want de zonde is je zoet. Dat is het punt. En de eeuwigheid die schuif je heel ver weg. Niemand kan tot mij komen. Maar nu staat er hier niet punt uit. Punt uit. Niemand kan komen. Punt uit. Verloren zaak. Punt uit. Punt, komma. Dat staat er. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Hoort u wat hier gezegd wordt? Er is uitkomst. Ik kan niet komen. Maar het kan toch wel als de Vader mij trekt. En let u eens op wat er staat, is dan niet, tenzij God trekt, de Almachtige trekt, of wat ook heel in trek is tegenwoordig, hebben ze over de Eeuwige. Dan staat de Eeuwige God, zij u een woning en dat van onderheen, maar niet de Eeuwige in een mysterie. We weten ook niet waar we aan toe zijn. Nee, hier wordt gezegd, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Lieve mensen, daar zit niet iets in van het verafhouden van een mens. Maar hier openbaart de Heer zich, het is zo mogelijk. Het is zo mogelijk door hem die zich Vader laat noemen. Want waarom mag ik Vader zeggen? Waarom heeft de Heer ons laten bidden, onze Vader die in de hemelen zijt? Nou, dat weten de kattengezanten wel, hè? Als ze goed leren tenminste. Wij zeggen onze Vader, opdat de kinderlijke vrees terstond in het hart gewekt worden. Zeg het maar, Vader. Je bent zo hard als een spijker. Ik ben zo hard als een spijker. Hij zegt, ga dat maar zeggen. Onze Vader die in de hemelen zijn. Dat ik gebroken word. Een vader voor zo'n schurk als ik. Een vader voor zo'n zelfdoener. Een vader voor zo iemand. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Jullie willen niet weten dat ik de Zoon van God ben. Jullie willen niet weten dat je van nature een verloren mens bent. Maar als de Vader je gaat trekken, dan kom je tot mij. Het is wel heel bijzonder, lieve mensen, dat de Heer Jezus dit antwoord geeft. Want ze murmureren onder elkaar, ze mopperen onder elkaar over Christus. En wel zo dat ze hem niet erkennen als de grote borg en middelaar. En weet je wat je dan zou mogen verwachten? Dat de Heer hetzelfde zou doen als bij Korach, Datan en Abiram. Daar staat dat er mensen murmureerden tegen de Heer. Want ze murmureerden tegen Aaron. Maar zegt Mozes, dat is murmureren tegen God. En wat gebeurde toen? Toen scheurde de aarde open. En al die mensen die voeren neer naar de hel. Let goed op, de Heer doet hier de deur niet dicht. De Heer zegt niet, niemand kan tot mij komen, klaar uit. Daar zit je dan. Het is voorbij, het is verloren. Nee, helemaal niet. Het is niet, niemand kan tot mij komen, dus maak er nog wat van. En straks, ja, dan is het verloren, nee. Ook niet zoals die mensen in de woestijn die destijds ook murmureerden tegen de Heer, omdat ze vlak bij het beloofde land kwamen en er niet in mochten. Of zoals we in Judas lezen, niet de Iscariot uiteraard, maar die andere Judas, dan staat er, hij houdt gericht tegen de murmureerders. Tegen de murmureerders. Hij had ze gericht. En hier geen gericht. Geen verdoemenis. Maar verkondiging van het evangelie. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En dat is geen onmogelijkheid. Dit is voor mij een onmogelijkheid. Maar dat de Vader trekt niet. Want weet u, hij heeft er zelfs een gebed bij geleerd. Ik lees dat in het Hooglied van Salomo. Daar staat er dat er een volk is dat zegt, trek mij en dan zullen wij u nalopen. Trek mij en wij zullen u nalopen. En weet u waar we nou vanmorgen zijn, gemeente? Dan zijn we, het is misschien een hele rare uitdrukking, maar we zijn in een trekpleister. Wat zegt u nou? In een trekpleister, jawel. Want er zijn wel eens van die plekken, dat noemen ze een trekpleister. Daar blijven de mannen en de vrouwen een beetje hangen. Daar komen ze elke keer naar terug. Dat blijkt ons dorp ook een beetje te zijn voor sommige vakantiegangers. Die komen elke keer hier in Elspet. Het is een soort trekpleister. En zo zijn er ook bepaalde kerken met orgels en zo. Dat is een trekpleister. Pleister. Zo zijn er ook bepaalde ordemusea, dat zijn trekpleisters. Daar ga je weer graag naartoe, daar gaat een aantrekking van uit. En nou met eerbied gesproken. Nu is de dienst van God als het ware een trekpleister. Die is nou een plek waar de Heere zondaren wil trekken. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Uiteraard kan de Heer Jezus zelf ook trekken. Maar ja, dat begrijpen die mensen niet. Ze erkennen hem niet. En daarom zegt hij, de Vader die mij gezonden heeft, als die gaat trekken, dan ga je het zien. Dan ga je eigen zonde zien, maar dan ga je ook zien de gewilligheid, de dierbaarheid van de Heer Jezus. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. In die woorden ligt zo'n heerlijk evangelie, want in die woorden ligt ook verklaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij heeft zijn zoon gezonden. Dat staat hier toch. De vader heeft zijn zoon gezonden. Niemand kan komen. Maar als de vader gaat trekken. Als de vader gaat trekken. Met zijn woord. En met zijn geest. Nou is de schrift zijn eigen uitlegger. Hè? Want misschien zit er nou een vanmorgen die zegt. Tja jongens. Dat zal dan waar wezen. Maar hoe dan? Hoe trekt hij dan? Oh, de schrift is een echte ui. Mensen, wat is het een voorrecht als je een beetje geoefend bent in het woord. Wat een voorrecht en geoefend bent in het woord. Want de schrift is een eigen uitlegger. Want wat staat er nou? Dat de Heer Jezus dit onderbouwt met de Heilige Schrift. En dat staat in het volgende vers. Er staat, er is geschreven in de profeten. Hij noemt er niet bij welke, maar het is Jesaja. Maar eigenlijk kun je het in alle profeten wel vinden. Maar hoofdzakelijk dus in Jesaja, want we mogen de Heer Jezus natuurlijk nooit op een fout betrappen. Maar hij wil hier eigenlijk maar zeggen, alle profeten leren, zelfs Jona. Zelfs Jona, die ongehoorzaam een profeet, maakt allemaal niet uit. Ze leren het allemaal, dit. Maar Jesaja in het bijzonder. En ze zullen alle van God geleerd zijn. En een ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En wat is nou trekken? Dat is leren. Leren en horen. Dus daarom ben ik op het trekpleister. Daarom zijn we vanmorgen hier op deze werkplaats van de Heilige Geest. En zo is het ook als u vanmiddag bij de maaltijd het woord opent. Dat is waar de Heere spreekt. En waar we kunnen luisteren. En waar hij trekt dus. Er was een dichteres, u kent dat versje wel, heel bekend versje, heel bekend. Dat versje van, Heer, ik hoor van rijke zegen, die gij juist tot keer op keer laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer, ook op mij. Maar er strook een couplet dat zegt, trek mij met uw koorden nader. O Vader, trek mij met uw koorden nader. Dat is het. Ik voel me zo gebonden zitten. Maar trek mij met uw koorden nader. En dan gaan we het leren van de Vader. Door het woord. En wat gaan we dan leren? Opnieuw. Het is altijd hetzelfde hoor. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. Ze hebben het wel eens over een preek is voorspelbaar. Nou, dat mag van mij wezen. Het is altijd voorspelbaar. Het is altijd voorspelbaar dat het met mij niks is en dat het met hem alles is. En ik geloof dat dat ook het laatste is wat een zonder op zijn sterfbed zegt. Niets uit ons, al uit hem, zo kom ik in het eeuwige Jeruzalem. En dan gaat hij trekken. Ja, trekken, daar is een grote almachtige daad voor nodig, maar het is hier niet, zegt Luther zo mooi, als een beul. Die iemand naar de galg trekt. Het is hier het trekken. Met koorden van liefde. Met mensenzelen. Ja, soms wel moet het hardhandig gaan. Maar er zit altijd zoveel liefde aan. Want hij heeft geen lust in de dood van een zondaar. Maar lust in hun behoud. Ik heb het nog even gekopieerd vanmorgen voor u. Het is wel een klein beetje zondagswerk, maar vooruit maar hoor. Deze steek, die houdt het wel een paar weken, dacht ik. Maar ik heb het gekopieerd van Hellenbroek uit zijn catechisatieboekje. Dat vind ik altijd zo mooi. En ik moest het natuurlijk helemaal uit mijn hoofd kennen. Ja, ik heb zoveel jaren al gedoseerd heb, maar goed. Ik heb toch al een klein beetje ondersteuning toch ook weer nodig, hè. Maar dan staat er dit. Hoe gaat nou een zondaar over in het verbond? Ja, hoe komt een zondaar nou in het verbond met God? Hoe gebeurt dat nou? Hoe word ik nou zalig? Hoe krijg ik nou ook een betrekking op die tafel van het verbond? En dan zegt hij, God nadert eerst tot hem als die zondaar vriendelijk nodigt en bidt. Ik vind dat zo mooi uitgelegd. Hij nadert tot de zondaar als hij hem vriendelijk nodigt en bidt. Dat doet hij eigenlijk altijd, maar als er dan de kracht van de geest inkomt, mensen, dan hoor ik zijn vriendelijke stem, hier lig ik in het verderf. Hij zegt, kom tot mij, laat je met mij verzoenen, je hoeft er zelf helemaal niks aan te doen, man. Je hebt het wel geprobeerd, je hoeft er helemaal niks aan te doen, laat je toch verzoenen. Ik bid het je van Christus wegen. En dat gaat met veel ernst en oprechtheid. Ja, het is echt, de Heer bedoelt me. Ik heb geen lust in de dood, staat er dan. Hè? En hij neemt al mijn zwaarigheden weg. En wat is dan het gevolg? Hij trekt mij met mensenzelen en touwen der liefde. En wat doet die geroepen zonder dan aan zijn kant? Hij neemt de Heer aan tot zijn God. En geeft zich geheel aan hem over tot een eigendom. Nou, als je het nou eenvoudiger verklaard wil hebben, dan is het hier toch mooier. En dan zeggen ze, ja, niemand kan iets aannemen, tenzij het van God gegeven wordt. En als God het me dan geeft, dat doe je toch. Kan je niet anders. En, o mensen, dan is het zo makkelijk. Het is onmogelijk en het is zo makkelijk. En dan... Dan is er nog één ding, maar daar gaan we over spreken. Nou, dat we eerst gezongen hebben uit Psalm 110. En daar gaat het ook waar dat de Heer een gewillig volk maakt op de dag van zijn heerlijkheid. Jongens, meisjes, heb je er geen zin in? Zeg het toch eens. Trek me, we zullen u nalopen. Hou me vol, hou moed. En dat zal toch gebeuren. Je wordt losgelaten, je wil wordt vernieuwd, je wil wordt veranderd. En dan mogen we ook inderdaad gaan zingen. Wat we nou met Psalm 110 gaan doen. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn. In heilig krijgssieraad. U zal de dauw van uw jeugd verblijden. Geboren uit de vroege dageraad. Gemeente, had u gedacht dat er ooit een oude man uit Ur naar Mesopotamië zou komen? Die man had de best. Maar het woord van God, dat was hem voor. Het woord was hem voor. En dat woord, daar ging aantrekkingskracht van uit en dat trok hem uit Ur. Wat ga je op je oude dag nog doen, man? Het is hier toch, er is hier geen hongersnood. Hij gaat. Trek naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u maken tot een groot volk. Gaat hij? En wat zou dat toch geweest zijn met die Rahab daar in Jericho, een stad vol met heidenen. En wat is daar in die stad gekomen? Het gerucht van Gods woord. Nou, wij mogen het volle woord hebben. En die vrouw had alleen maar een gerucht. Die hoorde geruchten van er is een volk op aanloop. Die zijn door de Rode Zee gegaan. Ja, wat dat voor een volk. Ze hebben zo'n bijzondere God. Die vrouw die kreeg een betrekking. Ja, dan van die reizigers gehoord natuurlijk. Bijzondere verhalen. En die leerde haar vertrouwen op hem te stellen. Er ging kracht van hem uit. Ter aantrekkingskracht. Nou, en die had een gerucht, lieve mensen. We hebben toch notabene 66 Bijbelboeken. Wil je nou nog meer? Wil je nou toch nog meer? U zegt, ik moet van de week een hele hoop krijgen hoor. Je hebt alles al. In het woord. In het woord. In het woord. Echt. Ik zie het niet. Nou, opnieuw dan maar. Trek mij. Wij zullen u nalopen. Geloof je dat de Heer je bedriegt? Ze zijn gekomen, Rut. Rut. Als je nou eens zou vragen, Rut, wat is er gebeurd? Dan zou ze niet zeggen, nou, ik heb op een zekere dag beslissing genomen. Ik ga met Naomi mee. Nee. Nee hoor, het kwam allemaal bij de Heer vandaan. Hij heeft mij, het is toch wat bijzonders, hè. Ik voelde me zo ongelukkig al zo jong weduwe. Maar nu heeft de Heer zo'n jongen, zo'n vrouw op mijn pad gestuurd, Naomi. En dat mens, dat heeft me toch zo van de Heer verteld. Dat had ik zelf nooit uit kunnen denken. En zo moet je het zien, hè. Er zal nooit iemand zeggen, nou, ik heb even de keus gemaakt. Alsof je zegt van nou, een multiple choice. Hè? Nee. Gij hebt mij niet uitverkoren, ik heb u uitverkoren. Ik heb lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En ze werden getrokken. Uit de duisternis. Naar zijn wonderbaar licht. Oh, dan komen ze zeker wel uit hele... Nou ja, als je het over die Rahab hebt, dat was een hoer. Nou ja, zeg hallo, wat een volk. Ja, maar Saulus van Tars is ook getrokken. En die zat in de godsdienst. Die zat in de godsdienst. Ik heb ooit wel eens, ja dat is niet netjes natuurlijk wat ik nou ga vertellen, maar goed. Ik heb wel eens gehoord, dus onze oud gemeentelid Budding, die staat nou in Urk. Maar ooit heb ik daar wel eens hoorders vandaan gehad. Dat is toen niks geworden. Ze hadden natuurlijk later, vele jaren later, als iemand het Elspeet nodig, maar toen nog niet. Maar goed, ik weet wel dat dat toen een beetje speelde. En toen was er een goede vriend van me die zegt van joh. Met Urk hoef je helemaal zo gelukkig niet te wezen. Want de jonge mensen verzuipen in het bier en de oude mensen in de godsdienst. Ja, dat kan natuurlijk hier ook voor gelden, hè. Maar ik bedoel maar dit. Dat zijn hele nette mensen, natuurlijk geweldige mensen, kerkelijke mensen en heel veel kinderen van God, geloof vast. Maar dit ook, dit ook, dit ook, hier ook. Waar niet, kerkelijke gemeentes, waar niet? Je verdrinkt in de hoererij, de uitbrekende zonde, maar ook in de vroomheid. Wat is het? Wat is het? Ik hoorde het onlangs nog. Onlangs nog. Alles moet precies in het straatje. Alles moet precies naar de traditie. Maar het is zo leeg en hol als het maar kan. Rahab. En Saulus van Tars. Ze zijn getrokken. En wat staat er dan? Want dat is toch het laatste. Hè? Daar moesten we het ook over hebben. De toezegging van de Zoon van God. En dan staat er namelijk tenslotte dit. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Heere Jezus is de Zoon van God. En hij, de Zoon van God, die gaat opwekken ten uiterste dagen. Wat betekent dat nou? Dat hij gaat opwekken ten uiterste dagen. Nou, daar zitten twee aspecten in. Je kunt het zeggen zo in de zin van, hij gaat mij opwekken uit de dood. Net als Lazarus. Lazarus, kom uit. Hij trekt mij uit de zonde dood. Waar we woensdagavond ook over gesproken hebben. We lagen dood in de zonde en in misdaden, maar levend geworden door Christus. En hier staat er dan, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, ten uiterste dagen. Toen ik dacht, nou is het onmogelijk. En daar kwam hij. Er zijn voor hem geen onoplosbare zaken. Hier is hij. Zie, hier is hij. Ik lag gekneld in banden van de dood, de angst, de hel, maar alle troost deed ik mis. Ik lag benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer eens aan in al mijn nood. Och, Heere. Och, wie heeft mijn ziel door u gered? Toen hoorde God. Hij is mijn liefde, wat mijn liefde waardig. Wij komen tot de tafel des Heren toch niet omdat we het waardig zijn, maar omdat hij het waardig is, ja. En weet je wat nou voor de Heren waarde heeft? Als u niets en niemand anders over kan houden dan Jezus alleen. Dat is hem alles waard. En daar moet het heen en daar mag het heen en daar gaat het heen. Met al de godvruchtige avondmaalgangers. Maar nu is er nog een ander aspect, hè? En dat is dit. Hij zal opwekken ten uiterste dagen. Dat betekent nog meer, hè? Dat betekent, hij zal je ook straks op de uiterste dag, in eschaton wordt er genoemd in de Griekse taal, dat is de eschatologie, dat is de toekomstverwachting. Hij zal ze opwekken ten uiterste dagen. En ik ga het graf in. Ik ga sterven. En de wereld zegt, dood is dood. Of in een bepaalde godsdienstigheid, we hebben een hemel voor iedereen. Maar voor de kerk is het, ik word gezaaid in verderf. En ik word straks gemaaid in heerlijkheid. Hij zal mij opwekken ten uiterste dagen. Hij zal me, zoals hij mij uit het zondegraf heeft opgewekt, zo zal hij mij ook letterlijk met mijn lichaam straks uit het aardse graf opwekken. Om dan altijd en eeuwig met hem te zijn. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En dan moet u erop letten dat die woorden in dit relaas van de zaligmaker wel viermaal genoemd worden. In de eerste instantie zag ik het drie keer. En toen had ik mijn toepassing natuurlijk al lang al klaar. Drie keer, dat is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar ja, je moet toch wel een beetje beter op je tellen passen. Dus ik ging nog eens tellen. En het staat er vier keer in. Nou, laten we eens gaan tellen. 39. Onderzoek dus 39. Nou zie ik het vorige hoofdstuk. 39, daar staat dit. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik eruit niet verlies. Maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Dus de Heere die gaat opwekken ten uiterste dagen. Hij waakt over zijn kinderen. Er zal er geen één uit zijn handen glippen. Hij bewaart ze. En ook als de tijden van vervolging komen. Ik hoorde gisteren dat er een of andere hindoe. Ik heb het altijd over de islam. Dat is ook verschrikkelijk. Maar hindoe is ook wat. Ik hoorde van een hindoe die wil alle christenen in India uitroeien. En toen werd er gevraagd om voorbeden. Dat is toch net of er een Hamas, of als er een Haman is. Hè? Dan hebben we het over Hamas. Maar je hebt dat ook in de hindoe in India. Je wil alle mensen uitroeien. Alle christenen uitroeien. En dan mag hij troosten voor de echte kerk zijn. Hij zal me opwekken ten uiterste dagen. Al zouden ze me uiteenrijten. Hij zal mij opwekken ten uiterste dagen. Maar we zijn er nog niet, want ik heb er dus één genoemd. Dat was 39. Maar het staat ook in 40. En dit is de wil, desgene die mij gezonden heeft, dat aan ieder die de Zoon ontschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En nog is het einde niet, want het staat ook in de tekst die we zojuist hebben voorgelezen, hè, 44, maar ook in 54. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, die door het geloof waarachtig. De bediening des avondmaals, als die daarin echt het vlees en bloed drinkt, die zal het eeuwige leven hebben en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou, vier keer, wat moeten we daar nou voor zeggen? Nou, laten we het maar bijhouden bij elk jaarseizoen. En in de lente, dan geloof je het wel. Ik bedoel niet, dan geloof je het wel, maar dan geloof je het wel. Ja, dan mag het zijn wat iemand wel eens zei, oh nou zou ik al kunnen sterven. De Heer zo overkomt, dan zeggen we nou, al nam ik me nou weg. O, goed, Heer, het is me goed nabij God te zijn. In de zomer, nou als er zoveel vruchten zijn, als de bomen als het ware laag hangen, zo dicht bij de hemel, des te dichter bij de hemel. Maar ook als het herfst gaat worden. Als het herfst gaat worden. En zeker, het is zo dodig. De dood in mij. Ik heb geen volkomen geloof. Maar wat ik niet heb, heeft hij. En eenmaal zal hij mij ten hemel trekken. Staat er Johannes 12. Ten uiterste dagen. En dan eeuwig bij de Heere zijn. Nou is er ook een andere opwekking. En dat is de opwekking tot verdoemenis. Tot verdoemenis. Laat dat ook vanmorgen eens klinken je oren. Een opwekking tot verdoemenis. Terwijl we juist mogen horen dat de Heere gaarne zondaren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht trekt. We zullen toch met zo'n evangelie niet eeuwig verloren gaan. Daar bewaren de Heere ons voor. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo mochten wij vanmorgen nog een ogenblik hier zijn, in dit huis van gebed. En mag het een trekpleister zijn, dat het mag zijn hoe brandde mijn genegenheid om zeer ervoor of in te trainen. Want daar leert hij ons van zijn wegen. Daar leert hij mij wie ik ben, maar ook wie u bent, o grote God. En dat zo ook vanmiddag en alle keren dat er hier nog gepreekt mag worden. Die dierbare middelaar in het midden gesteld mag worden. Is een algenoegzaamheid, is een dierbaarheid en dat voor een verloren, ellendig zondagsvolk. Hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog zingen, gemeente, uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dan staat er ook, hij die trouw is, zal mijn voet voeren, trekken uit der boze netten. Psalm 25, het zevende vers. De gemeente gaat dan heen in vrede, bewaar het woord en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.